Het is vrijdagavond, dus we gaan weer beginnen met het racecafé. Nog 3 races te gaan en 3 kanshebbers voor de titel. Nou ja, maakt Max Verstappen nog wel echt kans? Dat is de vraag. We hebben een spionagerel bij Alpine. We blikken met Colin Vijer terug op zijn fantastische tweede plek in Portugal. En we krijgen een demonstratie van de windtunnel van onze racewetenschapper. Let's go! Welkom iedereen hier in de studio en natuurlijk welkom iedereen thuis. Fijn dat je weer kijkt naar het racecafé. We hebben een volle tafel en een vol programma, dus we gaan snel beginnen. Aan tafel hebben we Richard Verschoor, Nicky Katsburg, Jack Ploy, Nina Gademan. En aan de bar hebben we Rick Winkelman en Gerrit Elsinga. Ja. Men raakt maar niet uitgepraat over het raceweekend van Brazilië. En met name natuurlijk Max Verstappen. Van pitstraat tot podium. Hoe hebben jullie gekeken?
Waanzinnig was het, toch? Het was een mooie masterclass weer van Max de Klaas eigenlijk, hè, moeten we zeggen tegenwoordig.
Ondertussen wel.
Ja, fantastisch. Wat laat die gast toch elke keer weer zien wat fantastisch talent hij heeft.
Ah, dat is het natuurlijk ook. Het is gewoon elke keer als je denkt van oeh, hij zit nu echt in een positie, dat gaat gewoon niet lekker. Ja, dan weet hij toch weer het om te keren in een race. En dat blijft me soms wel echt verbazen, moet ik eerlijk zeggen. Dat is echt heel erg knap. Ook die inhaalacties, het is allemaal zo strak. Dat is echt heel knap.
Maar jullie zijn alle 3 coureurs, dat moeten jullie toch ook geweldig vinden om te zien van oh, vaak, wat doet die gasten toch goed.
Ja, dat is het mooiste wat er is natuurlijk. Ja. Je weet dat als je laatste start, dan hoop je, nou, ik wil zo'n race gaan rijden. En als dat dan lukt, is dat fantastisch. Ja. Ik denk dat Max zich met recht de baas van Brazilië mag noemen.
De baas van Brazilië, dat vind ik een mooie.
Voel je dan extra zenuwachtig als je van achteren zou moeten starten of niet?
Nee, ik weet niet of het bij jullie is, maar ik geniet daar het meest van. Ja, want dan ga je echt vechten en dat
jagen.
Voor je race. En als ik P1 rijd als Zandvoort, dan denk ik eigenlijk een beetje van nou, kijk ergens om me heen een beetje van, nou, waar is Lia inderdaad? Maar echt dat van achter starten en dat battelen, dat is waar je het voor doet, vind ik vooral. En daar geniet ik het meest van.
Ja, wellicht wat minder druk ook. Als je het laatste start, hè, dan, je hoeft geen goede start te hebben of zoiets. En je kunt echt gewoon vrij
niks
aanvallen.
Te verliezen, het is alles
ja, maar
of niks ook.
Van. Bij Max is dat natuurlijk wel een klein beetje anders. Want hij zal in zijn achterhoofd echt wel hebben van oké, ik start nu achteraan. Ik heb inderdaad minder risico dan misschien een Norris. Maar als hij hem dan met iemand achteraan crasht, dan is het zeker klaar, zeg maar. Ja. Dan heeft hij nog een beetje kans.
Ja. Nou ja, goed. Hij heeft ook een mooi statistiekje, heeft hij. Want hij is ondertussen van 17 posities heeft hij het podium behaald. 17 verschillende startposities. Hij mist nog 11, 12, 13 en 19.
Nou, we hebben nog 3 races te gaan. Dus kan hij die kaart vol bingo?
Zou toch wel mooi zijn.
Theoretisch was het 19 natuurlijk, maar pitlane is het nu geworden.
Ja, precies. Pitlane heeft hij afgevinkt. Ander statistiekje nog. Hij heeft het beste podiumpercentage van de Formule 1 ooit. Dan moet je bij minstens 60 races gestart zijn. En daarmee zit hij op 53,91% van de races podium.
Ja, bizar.
Dat is echt bizar. Ja, dat is gewoon meer dan. Ja, dat is heel simpel natuurlijk. Meer dan de helft. Maar in de Formule 1 heb je het over. Dat is echt bizar. Ja.
Ongelooflijk. Nog even voor de volledigheid. Hamilton op 53,58%. Maar we weten allemaal dat het dit seizoen alleen maar minder gaat worden. Ja. Dus die is
met
misschien
Hamilton
straks
ja,
wel,
wel
zijn tweede plekje kwijt. Er komt nu natuurlijk een triple header aan. Max Verstappen heeft 49 punten achterstand. Lando Norris, die staat op de eerste plek. Wat denken jullie? Hoe schatten jullie zijn titelkansen in? Is dat puur theoretische kans
Het blijft een beetje herhaling van zetten, denk ik, dat we elke keer roepen. Hè. Zolang het mathematisch nog kan, zit die kans er nog in. Maar ja, er moeten fouten gemaakt worden. Nu met name dan bij Lando.
Ja.
Bij Oscar lukt het wel regelmatig dat het even wat misgaat. Maar,
de laatste tijd, ja.
Bij Lando moet het even gewoon misgaan. Lando moet een uitvaller hebben. En dat hoorde je dan denk ik weer Helmut Marko weer een beetje krom geciteerd in die pers. Hè? Dat hij dan Helmut Marko zegt, ja, het zou leuk zijn als hij een aanreding krijgt. Nou, ik denk dat het iets genuanceerder ligt. Ik denk dat het heel goed uitkomt als Lando uitvalt. Ja, dan komt
voor
het
Red Bull.
Dan komt het voor Red Bull heel goed uit. Maar ik zie het nog niet gebeuren, want ik vind Lando de laatste tijd heel sterk.
Ja, hij heeft het ook mentaal heel goed op een rijtje.
Ja, hij heeft stappen gemaakt, absoluut.
Ja, waar hij in het verleden best wel nog wel eens mentale issues had... en dat hij eigenlijk niet zo goed met de druk kon omgaan, lijkt dat nu gelukt.
Ja, het is een soort van omgekeerd eigenlijk. Ja. Het was, we zeiden eigenlijk altijd, nou, Piastri lijkt hier de coole kikker... en die doet het zo goed en heeft nergens last van en Lando is zenuwachtig... maar nu is het echt omgekeerd. En ja, hij lijkt onverslaanbaar momenteel.
Ja, misschien...
Mooi hoe snel het gewoon om kan keren. Want de ene keer denk je van, ja, dat kan niet meer stuk. Ja, nu denkt iedereen bij Lando van, ja, het kan niet meer stuk. Maar
heb je een verklaring voor dat dat kan of niet? Denk het aan je eigen hoofd. Hoe werkt dat in je hoofd als rijder?
Ja, dit lijkt vanuit de buitenkant natuurlijk wel... dat Lando echt een stap vooruit heeft gezet op het gebied van zijn mentale...
Weerbaarheid,
inderdaad. Ja. En dat vind ik wel heel knap. Volgens mij heeft hij daar ook iemand voor ingeschakeld... waar hij veel mee aan het sparren is. Dus ja, ik vind het wel knap dat hij daar echt... mee aan de slag is gegaan. Ja. Want bijvoorbeeld Max die roept dan van... ja, als je een psycholoog nodig hebt, dan moet je niet in Formule 1-auto stappen.
Ben je geen kampioensmateriaal?
Nee, maar ja, kijk, Lando die heeft het misschien wel nodig. En heel veel andere rijders denken ook. En ja, je moet gewoon doen wat voor jou goed is.
Nou, Lando heeft daarover gezegd... joh, ik trek me nu minder aan van de kritiek van buitenaf. Kan ik me als coureur ook heel goed voorstellen dat het heel belangrijk is. Hoe gaan jullie daar als coureur mee om?
Ja, ik heb echt wel een beetje, ik weet niet hoe bij jullie zit... maar ik heb echt die Nederlandse nuchterheid dat ik eigenlijk een beetje denk... het is belangrijk wat de belangrijke mensen van mij vinden... en wat de rest er allemaal van denkt. Natuurlijk, helemaal als vrouw heb ik echt heel veel haat natuurlijk... en heel veel reacties gehad. En dat heb ik, ja, dat trek ik echt niet tot me aan. En het is vooral belangrijk wat mijn coach van mij vindt... die mij natuurlijk verder wil helpen. Mm-hmm. En de mensen die mij verder willen helpen... en eventuele potentiële teams in de toekomst natuurlijk... wat die van mij vinden, dat is belangrijk. En aan hun moet ik het laten zien en niet aan de rest.
Dus bij jou is het één hoor in, ander hoor weer uit...
Ja. Als ze wat ja, gewoon niet lezen wat,
ja,
shit
wat mensen die
nee,
niet,
nee, ik open het niet. Ik heb natuurlijk toen nog aan social media dat deed heel veel haatreacties gehad. Maar ja, uiteindelijk, die haatreacties breng je ook ergens natuurlijk. Die boost natuurlijk.
Een beetje benzine bij jou lijkt
ja,
het soms.
Dus, ja, die
dikke neus.
Ja, eigenlijk wel. Ja, bij mij, ik heb er niet heel erg veel last van druk. En ik vind, druk is een voorrecht. Dat hebben natuurlijk niet heel veel mensen. En als je daarmee om kan gaan... Ik vind druk echt de meest geweldige... Ja, ik vind, ik zeg het, ja, hoe mensen dat soms ook zeggen... man natuurlijk beter dan seks.
Sorry? Ja. Kun je dat nog één keer herhalen?
Dat gevoel als je in de auto stapt voor de race... en dat je echt gaat knokken...
Je hebt nog helemaal geen seks voor de race?
Ach, hou op, hé. Nee, komen geen mannen aan mij, inderdaad. Nee, komen geen mannen aan mij, inderdaad. Nee, maar dat gevoel...
Zo, we gaan het heen. Zo.
Nee. Dit ontspoort volledig, maar volgens mij... Jij hebt geen mental coach meer nodig, dat is duidelijk.
Nee, ik denk dat iedereen wat kan hebben aan een mental coach. Want iedereen heeft zijn eigen struggles natuurlijk. Ik heb ook, ik laat het niet zien, maar ik heb natuurlijk ook gewoon mijn eigen struggles. Maar ik vind de druk, dat gevoel is echt natuurlijk eigenlijk waar je voor leeft als atleet, denk ik vooral.
Ja. Dat geeft jou juist kracht. Hoe is dat bij jullie?
Nou ja, wat ik wel leuk vind aan Lando is... Ik vind het zo fijn dat hij daar heel erg open over is. En het was altijd soort nog een taboe. Hè? En dan wordt er gezegd van, nou, als je dat nodig hebt... Dan moet je eigenlijk niet in de Formule 1 zijn.
Dat is een zwakte, werd het.
Dat is een zwakte. En ik denk juist dat hij daar open over is, vind ik heel fijn. Want ik weet gewoon uit ervaring dat er heel veel rijders zijn... die moeite hebben met die druk. En dan voor ons in de GT-auto's... wij hebben helemaal niet zoveel te dealen met haatcomments online.
Heb je het zelf niet meegemaakt?
Nee, vrijwel niet. Dat komt niet zoveel voor. En het is heel minimaal. En wellicht heb ik dat ook, de nuchtere Hollander, heb ik niet zoveel last van. Maar druk binnen het team, binnen je constructeur, met je teamgenoten... altijd maar weer moeten presteren om weer een nieuw contract te krijgen... ja, dat ervaar ik zeker wel. En ik kan me voorstellen dat er een heleboel mensen dat in de autosport hebben. En ik vind het juist fijn dat er dan iemand in de Formule 1 heel open is... en zegt van, ja, okay. Ik heb daar hulp voor nodig en ik heb daar hulp voor gezocht. Nou ja, en zie nu.
En het heeft resultaat. Richard, jij?
Nou ja, op gebied van... Ik had dit jaar iemand die zei dat hij inderdaad met een mes achter me aanging. Dat vond ik dan ook niet heel leuk om te lezen.
Nee.
Nou toch weer.
Ja, machete of zo, zei hij. Die had hij helemaal klaar liggen en zo. Maar
waarom
goed
dan?
Ja, omdat ik met Limblad in Barcelona die tik-tik eraf.
Oh, ja, het is gewoon zo'n internetgekkie.
Ja, YouTube. Maar goed, kijk, dan weet je ook van... Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, hoop je dan.
Maar te druk aan zich, even los van die idiote berichten.
Ja.
De haat.
Nou ja, dat is... Ik denk, ik ben het helemaal eens met Nicky, want... Je hebt in hem. Maar kijk, uiteindelijk gaat het
wat
erom...
Wat een idioot,
ja, dit is...
Wat voor jou werkt. En dat vind ik gewoon ook heel erg goed aan Lando. En hij laat ook zien dat het voor hem gewoon werkt. He, hij gaat nu met iemand in gesprek. En blijkbaar, ik weet niet of dat dan echt de reden is... maar blijkbaar werkt het wel. Nou, wie geeft hem ongelijk?
Ja, het is een lang proces natuurlijk. Hè? Dat die mental coach heeft, dat fix je niet in één race. Dat is een lang proces. En misschien dat het nu inderdaad zijn vruchten gaat afwerpen.
Ja.
En hij heeft natuurlijk ook, hij kan best wel comfortabel zijn. Want als hij 9 punten uitloopt op Max, is hij daar alweer vanaf voor de rest van het jaar. Dan is het alleen nog maar Oscar.
Precies.
En die fluit het natuurlijk nu ook een beetje ernaar.
Nou, dat is even voor de verduidelijking. Als Lando Norris 9 punten meer haalt dan Max Verstappen in Las Vegas, dan doet Max Verstappen helemaal niet meer mee om die titel.
Ja, het zal zonde zijn. Het is juist wel hartstikke leuk nu dat hij nog een beetje in de race zit.
Dat vinden we allemaal, toch?
Yes.
In de studio.
Yes,
yes,
yes.
Precies.
Tuurlijk, tuurlijk. Alleen vorig jaar hadden ze volgens mij niet echt een heel goed raceweekend daar in Las Vegas.
Nee, Las Vegas vorig jaar was P6 en P7. En het jaar daarvoor was eigenlijk nog dramatischer.
En voor McLaren bedoel je?
Ja, voor McLaren.
Ja, ja, en Max volgens mij ook P5. Maar toen had hij het kampioenschap, kon hij daar winnen, dacht ik. Dus ik ben heel benieuwd hoe het dit jaar gaat zijn. Maar het belooft nog wel spannend te worden.
Gaan we het straks nog langer over hebben. Rick, ik wil eventjes naar jou, want het rommelt aan alle kanten bij Ferrari. Eigenlijk al het hele seizoen.
Ja.
Maar nu heeft de president van Ferrari nog wel opmerkelijke uitspraken gedaan richting de coureurs.
Ja, nogal. John Elkann, dat is een hele machtige man bij Ferrari, omdat zijn moeder in de familie Agnelli is opgegroeid. En dat zijn de eigenaren van Ferrari. Elkann is zelf ook directeur van de Stellantis-groep, waar heel veel autofabrikanten in zitten. Kan zich wel wat permitteren, maar is nu een beetje ruzie aan het maken met Leclerc en met Hamilton. Want hij vindt dat die gewoon niet goed genoeg hun best doen en te veel praatjes hebben en dat soort zaken. Het is een beetje raar dat als een team het misschien even wat moeilijker heeft, dat je ze zo aan gaat vallen in het openbaar. Leclerc en Hamilton hebben gereageerd daar ook op, maar juist met een positieve ondertoon.
Ja, op social media.
Het is inderdaad moeilijk nu. We zijn hard aan het werk om het goed te maken, maar we denken dat het gewoon gaat lukken. Dat is even heel anders dan dat hij Elkann het bracht. Maar goed, als je dan Leclerc bent, Hamilton of Vasseur, ja, dan is het wel een beetje vervelend, minstens, als jouw grote baas je zo openlijk aanvalt. En waarom hij dat doet, ja, dat zijn een beetje de ouderwetse Italiaanse Ferrari-praktijken weer, denk ik.
Nou, het is een bijzondere, rare man, hoor. Want ik weet ook heel goed dat hij met Carlos Sainz heeft hij ook zo'n raar akkefietje gehad. Carlos Sainz op het podium in Monaco. En toen keken ze elkaar niet eens meer aan. Maar toen was natuurlijk al bekend dat Carlos Sainz bij Ferrari moest vertrekken. En dan denk ik, joh, als je dan toch met elkaar uit elkaar gaat, los het dan netjes naar de buitenwereld op. Dus ik vind het al een beetje een rare man, vind ik het wel. Dus ik vond het ook niet echt handig wat hij nou gedaan heeft, hoor.
Maar wat bedoelde jij met typisch Ferrari?
Nou, Ferrari is natuurlijk onbekend dat het heel rommelig is. En vaak ook politiek spel, ook binnen het bedrijf.
Ja, corporate.
Pieken en dalen.
Ja, pieken en dalen sowieso. Dat zie je ook in de resultaten terug natuurlijk. En daar hebben we ook als goed is een mooi staatje van. Als je kijkt naar de resultaten van Ferrari, dit is niet een constante lijn met een paar kleine uitschieters of zo. Nou is natuurlijk 1979, 1980, die enorme pijl die naar boven en naar beneden gaat. Dat is wel een mooi, extreem voorbeeld. 1979 werd Jody Scheckter wereldkampioen. Villeneuve werd tweede. Ferrari werd kampioen bij de constructeurs. Een jaar later gaat die pijl weer helemaal naar beneden. Toen werd Gilles Villeneuve 14e in het kampioenschap. Scoorde Jody Scheckter als regerend wereldkampioen maar 2 punten. En Ferrari werd toen 10e bij de constructeurs. Dat is extreem. Maar past wel een beetje bij Ferrari. Terwijl je bij andere teams... Kijk, Red Bull is nu niet het Red Bull van 2, 3 jaar geleden. Mm-hmm. Maar kijk, wat Max in ieder geval nog kan doen. Weet je wel. En alle teams zijn wel redelijk een beetje constant. Maar bij Ferrari is het soort van alles of niets.
Alle kanten.
Ja, en hoe onrustiger het is in de top... Ja, dat werkt geheid door natuurlijk naar de rest van het bedrijf.
Ja,
het
brengt in ieder geval geen rust, inderdaad. Afgelopen weekend had er Bortoletto totaal niet zijn topweekend. Sterker nog, die heeft voor bijna 2 miljoen aan schade gereden daar bij zijn thuisrace.
Oeps.
Flink bonnetje.
Oh, nou, dit was echt een megaklapper natuurlijk.
Ja, dit is eigenlijk niet schade gereden, maar schade gevlogen, kan je zeggen.
Ja, dit was echt...
Dit is flink, hoor.
Ik denk dat we hier ook gewoon blij mogen zijn dat de laatste tijd de FIA zo heeft gehamerd op die veiligheid. Want ja, dit is natuurlijk echt een megaklapper. En het had een paar jaar geleden wel anders...
Hier zien we het schadeklassement van dit jaar. Bovenaan dus Bortoletto. Yuki Tsunoda.
Goeie tweede, hoor.
Ja, maar goed, hij heeft zoveel punten gehaald dit seizoen. Dan kan je hem vergeven, toch?
Ja. Ik geloof niet dat je dit kan.
Dit is toch echt vreselijk. Oh, nee. Ja, dit kan niet.
Lando ook opvallend, hè?
Ja.
Ja, kijk, dit is natuurlijk ook zonde. Maar het is ook gewoon zonde voor heel zijn weekend. Thuisrace, hè, de eerste die hij dan doet. Hij was volgens mij ook redelijk in tranen daarna. Dus dat is voor hem natuurlijk ook zonde. Misschien dat hij te graag iets wilde laten zien. Dat hij net even over de grens ging.
Zagen jullie wie onderaan het klassement stond?
Max Verstappen, denk ik.
Precies, Max Verstappen onderaan. Minste schade, ja. Zou hij eigenlijk die coureurstitel wel moeten pakken dit jaar? Of ben ik dan onwijs oranje bril op aan het zetten?
Ja, ik denk dat je dan... Maar dat zouden we natuurlijk allemaal wel heel graag willen. Want dit zou wel ook weer een hele mooie zijn.
Ja.
En zeker als het de laatste race zou gebeuren.
Alweer.
Alweer. Ja. Denk even 4 jaar geleden, 21. Dus ja, nee, we moeten natuurlijk wel even afstand nemen. Niet door die oranje bril kijken, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn. Want hij verdient het natuurlijk echt wel. Want tegenslag, het gaat niet goed, ellende, teambaas weg. En dan weer opstaan met het team, met een nieuwe teambaas. Waarvan
en
iedereen
waar is
je
teamgenoot?
Ja, waar is je teamgenoot?
Hij moet het in zijn eentje doen. Uit die auto kan persen.
Dan komt er zo'n jonge teambaas waar iedereen roept, nou, die kan het helemaal niet. Wat moet hij nou doen? Nou, verrek, het gaat gewoon hartstikke goed.
Ja. Het zou dus voor het sport natuurlijk ook super gaaf zijn als het gewoon down to the wire gaat. We gaan in Abu Dhabi zien wie de kampioen wordt. Dat zou wel het mooiste zijn.
Ja, dat hopen we volgens mij allemaal stiekem een beetje. Dat Toto Wolff goed in zijn slappe was zat, dat wisten we eigenlijk ook allemaal.
Zeker. Hij heeft in ieder geval nog een beetje toegevoegd aan zijn saldo.
Ja, dat was al niet te weinig.
Ze hadden met z'n drieën de aandelen verdeeld. Hè? Ola Källenius van Mercedes had 33%. Ja. Dan Ineos...
In 2013, hè?
Ja, 2013 is dat gebeurd. En Toto dus ook. Maar hij heeft dus nu 5% van zijn aandelen verkocht aan best wel een merkwaardig persoon. De directeur van CrowdStrike. En dat is een van de sponsoren van Mercedes. En die hebben in 2019, ze zijn internetbeveiliger. Die hebben in 2019, of in 2024, 19 juli, hebben zij een mega crash veroorzaakt. Alle Windows-computers bleven maar opstarten. Dat was echt mega. Ik weet niet of mensen hier misschien zelfs nog wel in de studio mensen hebben meegemaakt thuis van fuck, mijn computer doet het niet meer. En dat is dus wel vreemd. Dat deze man is wel fantastisch leuk. Die George Groot, jij kent hem ook heel goed. Ja. Leuke fan.
Want hoe ken jij hem, Nicky?
Hij is mijn teamgenoot geweest. Een keer of 4 nu. We hebben 2 keer Spa gedaan, 2 keer Le Mans. En ja, hele ontzettend slimme man natuurlijk. Ontzettend rijk ook met zijn bedrijf geworden, CrowdStrike. Maar die crash, dat weet ik echt nog heel goed. Wow. Want hij was aan het racen toen in Amerika. En dat is direct allemaal gecanceld. Hij is midden in de nacht naar huis gegaan, niet meer gereced. Hele jaar niet meer gereced zelf.
Maar hoe werkt het dan? Want hij is dan de eigenaar van dat team ook? Of hij huurt dan jou gewoon in als...
Ja, hij huurt mij gewoon in. Dus hij in principe koopt hij dan een entry om de 24 uur van Le Mans te doen. En dan mag hij bepalen welke coureurs hij wil.
Oh ja.
En ik ben een paar keer de geluksvogel geweest. Ja. Ja.
Maar kon hij zelf dan ook een beetje racen? Of is het meer
ja, hij is zeker niet
hobby?
Slecht. En hij race ook af en toe in de Formule 1-auto. Dus zo af en toe doet hij dan een testdag. En dan laat hij me altijd heel trots de data zien. En hij doet bocht 1 in Silverstone, doet hij vol gas, zegt hij. Net zoals de Formule 1-coureurs. Hij is maar 2 seconden langzamer, zegt hij dan. Dus hij kan echt wel rijden. Het blijft natuurlijk een amateur die voornamelijk bezig is met...
55-jarige amateur. Ja. We zagen hem net in het midden op de foto staan.
Maar hij is zeker niet slecht. Nee, absoluut niet.
Maar hij is wel heel slim, want hij is sponsor van het team. Waarom wil je dan aandelen van het team waar je in zit? Hij wil gewoon een stoel in de boardroom. Hij wil meepraten. En dat, denk ik, is toch wel een beetje angstig. Want het is een geoliede machine bij Mercedes. Nou gaat opeens iemand zich daarmee bemoeien. Waarom precies nu? 2026 komt eraan. Ik heb het gevoel dat daar zit nog wel een luchtje aan.
En Toto heeft goede zaken gedaan.
Ja, wat had hij gewonnen? 300 miljoen of zo?
Nee, in 2013 kocht hij dus 33% voor $133 miljoen.
Ja.
Nu heeft hij 5% van die 33% verkocht voor $100 miljoen.
Ja,
dat is niet verkeerd.
Dat doe je toch wel lekker. En dan betekent dat hij nu zijn geschatte vermogen is 2 miljard. Okay. Tegenover 10 miljard.
Hij was natuurlijk al, hè? Hij was al een rijke vent, hè? Voordat hij de sport in ging. Hij deed al heel veel zaken met aandelen en dingen. Dus hij is sowieso niet een van de domste in het rijtje, hoor.
Nee, nou, dan zal mijn salaris bij George wel iets naar beneden gaan.
Ja. Nou, die wordt ook op 10 miljard geschat. Dus op zich kan je een flink bonnetje sturen, denk ik. Straks praten we verder over de Formule 1. Maar laten we het voor nu even hebben over de tweewielers. Want Colin Vijer was afgelopen weekend on fire.
De lichten zijn aan en ze zijn uit. Colin Vijer toch wel weer een klein beetje in een wheelie. Jochen Breira is goed weg. Colin op P2 zelfs. Zie je uit de slipstream. Voor het eerst rijdt Colin Vijer aan de leiding in de Moto2-klasse. Uitrijden bocht 1. Colin Vijer rijdt aan de leiding van een Moto2-wedstrijd.
Ik heb kippenvel op mijn lijf staan. Wat een mooie actie van Colin.
Hier is de aanval van Moreira in bocht 11. Zet hem ernaast bij Colin Vijer. Mooie manoeuvre van de Braziliaan. Maar wat heeft Colin Vijen nu dan nog in het vat zitten? Colin Vijen neemt heel veel snelheid mee richting startfinish. Maar het is Joko Breira. Hij wint de wedstrijd in Portugal. Maar Colin Vijen pakt zijn eerste Moto2 podiumfinish.
Wat een wedstrijd, man.
I don't know what to say really. It's been a roller coaster this year.
Nina, ik weet dat jij MotoGP en Moto2 op de voet volgt. Dit was genieten, toch?
Ja, dit was een hele spannende race. Ik moet overigens zeggen, de sprintrace van MotoGP vond ik ook echt heel spannend. Maar ja, natuurlijk, hè, Colin Vijer in zijn eerste jaar, dat je het dan zo knap doet. Het is natuurlijk een gigantisch grote stap van Moto3 en Moto2, qua natuurlijk rijstijl. Dus dat hij dit heeft gedaan, is echt super knap.
Ja, zeker.
Ja, het is natuurlijk best wel, ik volg het ook best wel aardig, ook door Colin. Best wel lastig seizoen, ook best wel wat crashes gehad. Ja, ik vind het wel knap dat hij toch
zich hersteld heeft.
Ja, maar je merkt het ook in al zijn interviews. Het is zo, hij heeft zo'n goede mindset. En dan vind ik het gewoon ook mooi om te zien dat er dan uiteindelijk ook echt uitkomt. En ik hoop gewoon.
En hoe?
Ja, zeker.
Precies. Dit weekend rijden de coureurs in Valencia een laatste race van het jaar. Rob van Gameren is daar en sprak met Colin, want hij was heel opgelucht met zijn podiumplaats.
Eindelijk de druk eraf is dat ik een rookiepodium wil hebben. Eigenlijk zo is. Ik wou een rookiepodium hebben voor mezelf, was dat meer. En dat is niet zozeer omdat Alonso en Holgado dat die al hadden. Dat is op zich maar niet eens een heel groot ding in mijn hoofd. Maar het is meer gewoon voor mezelf dat ik de bevestiging heb dat het nog gewoon, dat het wel gewoon kan. En dat er niet een gelukje was. Want de race was gewoon perfect. We reden de pace was super snel. Dus ik denk dat we onszelf gewoon goed hebben laten zien in Portimao. En Oké, tuurlijk, dit zal weer een nieuw raceweekend zijn, maar we hebben in ieder geval een goed gevoel ook weer kunnen opbouwen met de motor. De positie op de motor is anders geworden weer. En we hebben gewoon heel veel dingen kunnen veranderen in dat weekend. En met eigenlijk heel weinig rijtijd aan de ene kant. Ja, het is eenzelfde soort trend. Ik zou meer dezelfde soort trend als wat ik had in Moto3. Eerste jaar gevoel opbouwen, verkennen, niet te veel geks willen doen. En tweede jaar willen we gewoon proberen natuurlijk gewoon er vaker bij te zitten. En ja, dan moet je er eigenlijk ook gewoon bij zitten, vind ik, als het je tweede jaar is.
In Brno had ik een interview met Fabio Di Giannantonio. En die had ik toen een Ajax-shirt gegeven aan het einde van het interview. En toen was jij lichtelijk gepikeerd. Je zei, ik wil ook een shirt. En toen zeiden wij, ja, dat komt niet. En toen zei hij, wat moet ik doen om het te verdienen? Ja, podiumrijden, zeiden wij toen. Het leek een beetje
misschien. Ik dacht overwinning, maar het podium was voor mij dus.
Ja, we hebben het niet op beeld gezegd, dat moet ik even duidelijk zeggen. We hebben het met de producer Freek, ik en jij zaten samen. En toen zei Freek, op podium rijdt, dan neem ik een shirt mee. Zei, ja, maar geen Ajax-shirt, want ik ben niet van Ajax. Wat dan? Oh. Hier is echt heel veel moeite voor gedaan, Colin. Want Freek moest op maandag vanuit Portugal naar het stadion van Feyenoord rijden. En draai maar eens even om naar de camera. Hey, maar Freek zei wel, als jij in Valencia op podium rijdt, moet je eigenlijk wel op podium aan. Is goed. Is goed.
Goed.
Nou, volgens mij wat Feyenoord-liefhebbers hier in de zaal. Want er werd tijdens het item even volgeklapt. Wie waren dat? Oh, kijk. Het zijn er niet zo veel.
Zijn er niet zo veel.
Vandaag reden de coureurs de training in Valencia. En Colin Vijer die klokte de 11e tijd en was rechtstreeks door naar Q2. En bij de laatste MotoGP-weekend zien we eindelijk weer de uitredend wereldkampioen Jorge Martin. Hij miste de laatste 4 weekenden omdat hij zijn sleutelbeen brak bij een botsing met zijn teamgenoot. Maar daar heeft Martin een zware straf voor gekregen. Zondag moet hij een dubbele longlap rijden. Rick, Valentino Rossi, die had bijna nog een... Oh, we zien de crash nog even in beeld. Zo. Waar Jorge Martin voor gestraft werd. Dat was echt onwijs heftig. Kijk, hier zien we hem in de herhaling. Ja, dit gaat echt maar net goed.
Zo gevaarlijker dan.
Dit is echt, hij rijdt zo zijn teamgenoot ondersteboven.
Vanuit helemaal de binnenste lijn, hè?
Ja. Mist op het nippertje de rest van de coureurs. Dus ja. Dat mag van geluk spreken. Rick, Valentino Rossi, die had nog bijna een carrière-switch gemaakt. Kwam vandaag naar buiten.
Dat was een PR-stuntje volgens mij van Zak Brown. Dat is natuurlijk teambaas van McLaren en alle andere McLaren-teams en zo die er zijn. Die zei, ik ga ervoor zorgen dat Valentino Rossi de Indy 500 gaat rijden. Nou, dat is een bizarre opmerking. Want A, heeft hij daar helemaal niet de goede ervaring voor. En B, je kan ook niet zomaar daar ingeschreven staan. Ik denk dat Zac Brown gewoon even publiciteit nodig had. We weten van Rossi dat hij inderdaad nu in de autosport zit en dat heel goed doet. Hij rijdt nu vooral GT's. Heeft ook op Indianapolis zojuist een GT-race gewonnen. Mm-hmm. Misschien dat Zac Brown daarom dacht van, dan kan Rossi ook wel de Indy 500 doen. Alleen dat was op het gewone circuit, niet op de oval. Hij heeft ook al gewonnen in de MotoGP. Op het gewone circuit van Indy, niet op de oval. Hij heeft met de Ferrari Formule 1 ooit mogen testen, een tijdje geleden. Maar het was zo, ja, gewoon een testje, omdat hij Rossi is. Dus dat verhaal van Zac Brown, dat is volstrekte onzin. Maar hij scoort
gaat ook nooit gebeuren.
Nou, dat zeg ik niet. Nou, nee, het gaat nooit gebeuren.
Oké, dan zeg je het toch wel.
Zac Brown heeft ons toch weer te pakken, want nu praten we wel weer over.
Doet hij toch weer goed, Zac Brown. McLaren toch een beetje promotie. We gaan er even tussenuit, maar we zijn zo weer terug. Zo is er nieuws vanuit de F1-commissie. En we hebben het over mogelijke spionage bij Alpine. En Rob van Gameren ging langs bij de TU Delft en kreeg er een college over windtunnels. Tot zo. Welkom terug allemaal. Jack, er is een heel spannend verhaal gaande over een inbraak bij Alpine in Frankrijk. Lijkt net een film.
Ongelooflijk. Ongelooflijk. En weet je wat nou het hele vreemde van het verhaal is?
Vertel.
Het schijnen dus diezelfde gasten te zijn geweest dan van het Louvre.
Nee, joh. Dat weet jij weer.
Ze hebben niks meegenomen. Maar dat vond ik wel frappant van de verklaring van de Franse politie. Ze hebben niks meegenomen. Hoe weet je dat nou al na 10 minuten, dat ze niks meegenomen hebben?
Nou, het is nog frappanter, want ze hebben dus bij dat gebouw ingebroken. Ze wisten precies waar ze naartoe moesten. Namelijk een bepaalde route naar de directie en naar de kantoren. Daar is niks gestolen, voor zover ze nu kunnen zien.
Nou, in ieder geval niet de setups van dit jaar, denk ik.
Nou, wat moet je ermee?
Nee,
inderdaad.
Precies.
Ze denken nu aan bedrijfsspionage. Maar dan denk ik, ga dan spioneren bij Mercedes of bij Ferrari.
Nou, Ferrari zou ik ook even skippen. Maar.
Hemel. Waarom bij Alpine spioneren?
Ja, oké. Okay. Ja, misschien, ik gok ook maar wat. Maar misschien met oog op volgend jaar natuurlijk. Ja. Dat ze daar toch goed bezig zijn, ik weet niet.
Niks gestolen, niemand opgepakt.
Ja, maar dat geloof ik niet helemaal.
Nee, oké, okay, maar voor zover wij weten...
De politie zegt, er is niks gestolen.
Het wordt onderzocht.
Ik ben benieuwd. Er komt nog wel ergens een dingetje omhoog, denk ik.
Ja, over 2026 gesproken. De Formule 1-commissie is vandaag bijeengekomen. En daar zijn nu wat dingen uitgekomen. Bijvoorbeeld over de nieuwe regels. Betreft het de verf op delivery.
Ja, wat er eigenlijk... Het belangrijkste vond wat daaruit kwam, is dat ze geen beslissingen nemen over die twee stops die we definitief zouden gaan kunnen krijgen.
Ja.
Dus geen twee pitstops. Dat is van de baan.
Nee, ze hebben wel alleen gezegd, in Monaco was dat geval. Ja,
we gaan er nog wel over door blijven praten. Maar dat vond ik eigenlijk wel een beetje het enige wat eruit kwam. Voor de rest was het allemaal, ja, we blijven doorpraten. Ja, we blijven doorpraten.
Maar dat voorspelde jij al. Ja. Jij zei laatst hier aan tafel, ja, leuk dat die meeting staat, maar ze gaan gewoon zeggen, we houden het zoals je zegt. Dus volgens mij heb jij een glazen bol.
Ik, soms heb ik wel eens gelijk. Hè?
Nou, dat is ongelooflijk.
Ja, bizar, hè? Ja.
Blij dat ik het nog een keer mee mag maken.
Goede beslissing, toch? Dat ze niet doorgaan met, met die twee verplichte stops.
Ja, jawel.
Ja.
Meens.
En dat verf of paint, wat ze willen doen, dat is natuurlijk... denk ik ook gewoon om het Alpine of zo. Die reed op een gegeven moment echt met een half carbon auto.
Nou, wat ze hebben gezegd is dat als je de auto van boven of van de zijkant kijkt, dan moet minstens 55% van het chassis bekleed zijn met verf. Ja. Omdat sommige teams er nog een beetje mee probeerden te spelen. Dat ze dachten, nou, verf is gewicht, dus hoe minder, hoe beter. En ik kan het ook een beetje tactisch op de goede plekken aanbrengen.
Ja, ze willen ook dat de cijfers beter zichtbaar zijn. En wat ook wel grappig was, je houdt meestal je nummer, je race-nummer, de rest van je leven. Mm. Hè, dus dan mag jouw nummer niet gebruikt worden. En daar gaan ze nu ook weer over discussiëren. Ja. Dat je toch weer mag veranderen van race-nummer. Oké, dat vind ik ook wel oké. Maar dat hangt weer af van de GPDA. En wie is daar de voorzitter van?
George Russell.
George Russell. Dus dat gaat
jouw
even duren.
Jouw grote vriend.
Dat gaat even duren.
Richard, nog eventjes over dat carbon. Jij hebt er ook ervaring mee?
Ja, wij hebben dit jaar heel delivery omgegooid. Omdat ik te zwaar was. Dus ik neem zelfs hier geen snacks.
Nee, witte garnituur in het café.
Nee. Je bent gewoon te lang.
Nee, ik ben te lang. Dat is het een beetje. En wij hebben 1,3 kilo bespaard op het veranderen van livery. Hier zie je het heel mooi. Dus links op de foto is hoe we het eigenlijk hadden. Heel veel oranje. En rechts op de foto is al het zwarte is carbon. En ja, dat heeft toch 1,3 kilo opgeleverd.
Best wel veel, vind ik dat, een potje verf.
Wij doen het met stickers. Dus, maar dus ongeveer komt het op hetzelfde neer. Maar dat is best wel veel. Dus daarom hebben we het ook gedaan.
Audi dan? Die hadden van de week een soort van concept voor een nieuwe livery bekendgemaakt voor komend jaar. Rick, vertel, is dat eigenlijk een soort van, om de investeerders tevreden te stellen, een soort van iets te geven? Of hoe moeten we dat zien?
Ja, ik denk een beetje PR te scoren ook, zeg maar. Dat ze daarom nu wat dingen naar buiten hebben gebracht. Het is wel zo, bijvoorbeeld als we de wintertest gaan krijgen over een tijdje, dan moeten de teams verplicht met de kleurstelling rijden die ze ook in het raceseizoen gaan doen. Vroeger zag je er ook wel allerlei commerciële trucs bij. En we weten dat Audi dit nu heeft laten zien. Binnenkort, half januari, die gaat Red Bull en Ford gaan hun kleuren laten zien. Daar gaan geheim nog wel wat veranderingen in zitten. Maar kijk, wij zitten er nu ook al naar te kijken. En dat is natuurlijk wat ze momenteel even willen bereiken bij Audi. Weer even wat
PR-momentje. Voelen.
Ze komen eraan.
Wat vinden jullie hiervan?
Ik vind dat ze heel goed hun race-gochmen laten zien. Want zo kennen we ze, Audi, van het race, met deze kleuren.
Dus maar vind je een mooie delivery?
Nee.
Nee, ik ook niet.
Maar ze waarom niet wel?
Ja, ik weet niet. Er staan geen sponsors bij, hè?
Wat zei jij?
Er staan geen sponsornamen op, dus dit gaat nooit zo blijven.
Nee, exact. Alleen, ja, ik vind het ook wel raar trouwens. Je kan juist je sponsoren meenemen. Maar ik denk dat ze eerst gewoon even willen teasen. Maar ik ga er wel vanuit dat er wat gaat veranderen.
Ja. Ze hebben dat wel direct doorgevoerd. Want ik zag een GT-Audi dit weekend in Macau ook al met deze livery. Dus,
Oké.
Ze liggen wel allemaal op één lijn daar.
Ja, wat wel heel gaaf was van deze persco, hè, waar wij ze die auto tonen, wat ik ontzettend gaaf vind, dat ze dus meteen roepen, ja, we zouden het eigenlijk wel leuk vinden als Max Verstappen in onze auto terechtkomt. Dat is toch een goede uitspraak, als je dat als raceteam gewoon even neerlegt.
De ambitie. Ze hebben ook de ambitie neergelegd om in 2030 echt mee te doen om die wereldtitel.
Ja, ik vind het super dat je dat nu al neerlegt. Leg die lat maar lekker hoog. Kom maar op.
Nou, dat gaan ze inderdaad goed.
Daarom doe je toch mee? Ja, ik vind het ook goed.
Ja. Doe maar.
Rick, Checo, die hebben we ook zien rijden in Imola afgelopen week. Want die was al aan het testen voor Cadillac. We weten natuurlijk dat ze al hele race simulaties gedaan hebben. Ja. Maar nu heeft hij gereden in een oude Ferrari, in zwarte.
Ja, dat waren nog niet de kleuren van Cadillac, mag je toch hopen, voor als ze erbij gaan komen. Dit is gewoon een soort test om weer wat te rijden. Voor Perez is dat natuurlijk lekker. Maar we hebben eerder al gehoord bij het team van Cadillac dat ze alles aan het oefenen zijn. Hè. Ook weekenden op de fabriek hebben gedraaid, alsof ze bij een Grand Prix bezig waren. Dit past daar ook een beetje in. Gewoon met dat team, ja, er rijdt een auto, die komt binnen in de pitstraat. Hoe gaan we dat doen? Klopt de hele logistiek? Dat soort zaken. Nou, mooi meegenomen dat Perez even weer wat kilometers kon maken.
En ook best competitief.
Ja, maar goed, dat moet ook wel natuurlijk als je weer een beetje het gevoel wil krijgen. Dus dit is gewoon een soort opwarmetje en wat dingen uitproberen. Dat is de fase waar zij nog in
zitten. Nina, wat denk jij gaat Checo doen volgend jaar voor Cadillac?
Nou, het hangt natuurlijk gewoon vanaf hoe goed die auto gaat zijn ten opzichte van de rest. Zullen we natuurlijk dan wel mee zitten dat voor iedereen natuurlijk weer nieuwe reglementen zijn. Dus dat ze niet tegen auto's rijden die al heel erg ver ontwikkeld zijn.
Ja.
Dat heeft natuurlijk mee zitten. Het is gewoon een hele ervaren coureur. Die kan natuurlijk heel veel meebrengen naar het team. Het gaat er echt van afhangen wie het volgend jaar goed gaat doen, denk ik.
Dat zullen we inderdaad allemaal volgend jaar voor moeten afwachten. Het is voor nu de hoogste tijd voor onze racewetenschapper van de TU Delft, Gerrit Elsinga. Roep van Gameren die ging bij hem langs op de TU.
Ja, dan zijn we dan weer op de TU Delft, een paar honderd meter verder dan het stoeltje dat ik de vorige keer heb laten schuimen. Maar dit keer wel met een hele bijzondere, want hier, kijk, de windtunnel. We hebben het er al vaak over gehad in de Formule 1 en in de colleges van Gerrit. Ik ben uitgenodigd bij de windtunnel van TU Delft. Een paar dingen die we misschien al eerder gezien hebben in het café, maar dan in het echt, zullen we maar zeggen.
In het
Want
groot, ja.
We zijn hier in jullie windtunnel. Ja, en ik zie hier als het ware iets. In mijn optiek komt zeg maar hier alles naartoe blazen, maar het zit toch iets ingewikkelder in elkaar hier. Hè?
Dat klopt inderdaad. Vanuit die koker zeg maar, komt de lucht op ons af en we gaan hier de auto's straks op het plateau zetten.
En we hebben hier eerder in het jaar ook al gezien hier met die draadjes die eraan hangen. Kunnen we zo meteen mooi in de windtunnel zien welke kansen opwapperen, met welke snelheid en met hoeveel het naar beneden drukt. Zeg
klopt,
maar.
We gaan straks zien of het ontwerp inderdaad ook werkt. Hè? Want wat we willen is dat die draadjes eigenlijk vastgeplakt zitten aan het oppervlak. En dat de stroming dus goed de contouren van de auto volgt. En dat betekent dat die contour dus effectief is.
Ja. En de luchtbelletjes, die hebben we ook al gezien eerder dit jaar. Die komen er ook uit straks.
Zeker,
hè?
Ja. Dus we gaan ook even kijken wat er gebeurt achter de auto. En hopelijk ook achter de banden.
Ja. Ga je mij nog in de windtunnel posteren om te zien hoe mijn aerodynamica aan elkaar zit?
Als je dat durft, dan met alle plezier.
Ook met 120 per uur word ik naar achteren geblazen hier. Want zo hard kan het, hè?
Op. Deze tunnel haalt ongeveer 120 km per uur.
Ja, ja.
Dat is toch wel fors. De de tunnel loopt. En ja, we kunnen nu de touwtjes zien. Maar ja, er zijn wat aandachtsgebieden zoals je dat dan...
Kunnen wij die hier aanwijzen en kun jij zeggen, want daar zit het...
Nou, je ziet dat het eigenlijk het meeste, vooral op de tweede vleugel van onder, daar liggen ze heel mooi aan. Ook heel stabiel, heel strak. En op een of andere manier aan de rechterzijde is het wat minder netjes. En dan zie je ze wapperen en ook de verkeerde kant op staan. Ja. Maar het geeft natuurlijk nog steeds maar een beperkt beeld. Wat we hier zien is wat er precies aan het oppervlak gebeurt. Maar wat er op een beetje afstand van het oppervlak gebeurt, dat weten we eigenlijk niet. Ja. Daarvoor hebben we die bellentechniek.
Kijk, nu gaat het er schuin overheen. Als het DRS weer dicht gaat...
Komt hij, dan zie je meteen omhoog geblazen worden. Gaat veel steiler omhoog. Dus nu is de DRS open, dan gaat de lucht meer rechtdoor. Gaat de vleugel omhoog en dan zie je ook de lucht meer omhoog geduwd worden. En dat is dus het teken dat er dus meer downforce is, precies zoals je verwacht. Ja, dat is echt heel mooi. Kun je er de hele dag naar kijken. Ja.
Ik zie jou staan, Gerrit, en ik zie jou echt genieten van die beelden van die windtunnel, hè?
Ja, geweldig. Ja, dit raakt echt aan mijn werk. Dit is wat ik bijna dagelijks doe. Ja,
ja, want hoe gaat dat dan bij Formule 1-teams? Want je zei net, zo'n tunnel van ons die heeft 120 km per uur. Bij Ferrari, Red Bull, hoe hard gaan die windtunnels dan?
We gaan ongeveer vergelijkbare snelheid. Ja. Dit is, wat je hier ziet is redelijk goed vergelijkbaar met wat je daar zou kunnen aantreffen. Ja.
En op welke manieren gaat het dan bij Formule 1?
Dezelfde soort manieren eigenlijk. Ja, ze doen dezelfde soort test die we hier ook zien. Ze willen weten of de stroming het vleugeloppervlak volgt. En dat kun je op verschillende manieren doen. Met flowfish bijvoorbeeld of met die draadjes die we hebben gezien. Ze meten natuurlijk hoeveel downforce er wordt opgewekt. En ze gebruiken ook die bellentechniek.
Want wat zien we hier?
Ja, ik heb hier een plaatje meegenomen om te laten zien wat je tegenwoordig uit die bellentechniek kan halen. En wat we hier zien zijn driedimensionale stroomlijnen. En die geven de richting van de stroming aan en de kleur geeft de snelheid aan. En wat je hier heel mooi aan ziet is de vuile lucht achter de band. Dat wordt gekarakteriseerd door lage snelheid, dat is hier blauw-groen. En ook hele chaotische bewegingen, en dat zie je eigenlijk aan de grilligheid van de stroomlijnen. En wat daar belangrijk aan is dat je dat wil voorkomen dat het onder de auto terechtkomt. Want dat verstoort de stroming en dan verlies je heel veel downforce. En het sturen van de lucht weg van die auto en van die inlaat onder de auto... dat zie je eigenlijk al gebeuren op de voorvleugel. Want die voorvleugel staat een klein beetje onder een hoek. En dat duwt die stroming omhoog en ook weg naar buiten. En dat laten die stroomlijnen heel duidelijk zien hier. En vroeger zag je die stroomlijnen alleen op basis van berekeningen. Mm-hmm. Maar nu met die moderne technieken kunnen we dat voor het eerst ook echt gaan meten. En mijn eigen onderzoek heeft daar ook aan bijgedragen. We waren toen de eerste die dat voor elkaar kregen in een windtunnel... En dat is toen verder ontwikkeld. En ik vind het eigenlijk fantastisch om te zien dat dat nu in Formule 1 ook gebruikt wordt.
Het is allemaal begonnen bij jou?
Ja.
Geef me een heel groot applaus. Gerrit Elsinga. Dankjewel. Ja, ik moet toch zeggen, ik vind me dat een partijtje raar hoe dat in de Formule 1 geregeld is. Dat de nummer 7 in het constructeurskampioenschap, die krijgt eigenlijk 100% van die windtunneltijd. Hoe beter je bent in stapjes van 5% krijg je dus minder tijd. En hoe slechter je bent krijg je er 5% bij. Hier zien we dat vertaald in de tijden en runs. Is toch eigenlijk best wel gek, Jack?
Nee, ze hebben het ooit bedacht om de Formule 1 competitief te houden. Ja. Daar hebben ze het voor bedacht.
Dat snap ik. Want uiteindelijk...
En dat is gelukt, denk ik.
Denk het wel. Ja.
Ik vind meer het gegeven gek. Want als je dus ziet...
Ja, dus als je goed bent, word je gestraft.
Ik nog wel om het veld dichter bij elkaar te krijgen. Alleen... Dit soort dingen zijn toch niet te controleren? Dat als jij 's nachts, als er niemand is om het te checken... stiekem zo'n testwagen de windtunnel inzet... dan komt toch niemand daarachter, zou je zeggen?
Dat denk ik wel.
Dat wordt allemaal gecheckt. Ja. Dat wordt allemaal gecheckt. Volgens mij moeten ze zelfs inklokken, et cetera. Dus daar zijn ze heel streng op. Ze hebben volgens mij ook een periode in het jaar... waarin ze 2 weken helemaal niks mogen doen. Dus dan mag er niet eens iemand op zijn werklaptop bezig zijn. En ja, tuurlijk, daar zou je van kunnen zeggen... ja, je kan ons nog even bellen.
Precies.
Tuurlijk. Maar echt een windtunnel runnen, die start ook niet zomaar op. Nee,
maar ik heb ook het verhaal gehoord dat als ze ergens in Enstone... bijvoorbeeld die windtunnel aanzetten, gaat het hele dorp het licht uit.
Ja. Is daar geen toren.
Is wel heel betrouwbaar, denk ik.
Dus... Dat wordt door iedereen gecontroleerd. Iedereen zit in het donker. Nou, ze zijn weer aan het testen.
Ik vind het wel beter als in de GT's hebben ze bijvoorbeeld echt dat je letterlijk kilo's in de auto krijgt, volgens mij.
Klopt.
Ja, dat vind ik echt heel zonde.
Ja.
En dan is dit nog iets beter, denk ik, geregeld dan hoe het is als je een race wint, dat je dan opeens 30 kilo in je auto krijgt. En dat vind
maar
ik
dat was met karten toch ook, jongens? Met karten kreeg je ook strafgewicht, ja.
Ik heb nooit een kaart, dus ik zou het niet weten.
Nee, dat is bij ons niet.
Nee.
Zeker wel.
Maar misschien in jullie tijd wel, maar
in jullie tijd.
Oh, hey, dank je.
Dank je wel. Jij oude lul. Ja, nee, zeg het maar.
Hey, dat
zeg het maar. Zeg maar, kom maar, Cor.
Ja, wat gewoon vooral jammer is, we hebben natuurlijk al die budgetcap en dan is het eigenlijk voor iedereen al heel eerlijk. Iedereen heeft hetzelfde bedrag en dan ga je toch nog de beste bestraffen. En dat is eigenlijk jammer, want diegene die de beste is, die heeft het uiteindelijk beter gedaan. Dus die verdient het eigenlijk wel om beter te zijn. Eigenlijk
ja, maar voor de kijker...
Ja, dat is het.
Voor de kijker is het natuurlijk wel lekker als dat hele veld iets dichter bij elkaar komt te liggen en niet de betere nog beter worden, nee, de slechtere nog slechter.
De Formule 1 is meer dan de kijker natuurlijk.
Ja, dat is een heel dubbel verhaal altijd. Daar hebben we het hier wel vaker over. Ook over hè, wat
kom jij
nou
met
doen
je reversed grid? Oh, ik wist dat je het zou zeggen.
Daar kom ik weer mee. Ja, hoe ver wil je gaan? En dit is ook zo'n soort regel. Het is niet eerlijk, hè, want de snelste wordt eigenlijk bestraft. Maar dat doen we toch om er een mooie show van te maken. En dat werkt wel.
Ja.
Een reverse grid zou ik niet noemen, dat was jij dit.
Ja, dat is goed. Het is goed dat Olaf er vanavond nu is. Nina en Richard, bij jullie is er helemaal geen sprake van een windtunnel.
Ik spreek niet voor ons team, maar ik weet wel dat het wel gebeurt. Dus ja, er is in principe geen sprake. We hebben niet onze eigen windtunnel. Mm-hmm. Of Formule 2 teams hebben niet een eigen windtunnel. Maar ik heb wel links en rechts in de wandelgangen gehoord dat er teams wel naar Formule 1 teams gaan om daar hun auto's te ontwikkelen. Ja, en dat mag officieel niet. Maar ja, soms moet je een beetje grijs gebied kleuren, volgens mij.
Maar het mag niet, dus jij kan ze nu verraden.
Maar zo werkt het natuurlijk niet. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, ja, ik weet dat het wel gebeurt, of gebeurd is. En zeker, we hadden nu in 2024 hadden wij in de Formule 2 een nieuwe auto. Hè. Dus daar was het heel anders. En op een andere manier moest je de peak downforce eigenlijk genereren. Ja, en daar is dan zo'n windtunnel heel interessant voor om te kijken als je bepaalde setup veranderingen doet. Ja, wat het ook doet met je downforce. Dus ja, ik denk dat teams die daar toen gebruik van hebben gemaakt, dat ze dat wel slim hebben gedaan.
Ja. Nee, Academy niet. Wij hebben niet genoeg downforce om überhaupt denk ik, die windtunnel echt in te gaan. Wij spelen wel met downforce, dus wij hebben drie verschillende achtervleugels. Bijvoorbeeld van de één echt gewoon, nou, zoals je hem hier ziet, echt gewoon een platte tafel is.
Wow.
Daar hebben we eigenlijk niet zo heel erg veel aan. Dus wij merken wel echt verschil tussen die achtervleugels, dat wel. Wij merken niet zoveel als de voorvleugel eraf ligt. Dat merk je wel, maar je kan eigenlijk nog steeds wel binnen 2-3 seconden... binnen 2 seconden echt nog wel zitten. Prema heeft inderdaad geen... Nou ja, de meeste junior teams hebben geen windtunnel. Mm-hmm. Die auto's worden natuurlijk gemaakt door of Tadus of de Lara. Dus die zijn natuurlijk die auto's allemaal aan het ontwikkelen. Dus die zullen vast inderdaad de windtunnel ingaan. En ik heb zelf al een paar keer de windtunnel van Alpine gezien. Ja, dat is wel echt next level. Dat is ook een van de nieuwere volgens mij.
Ja, Red Bull
dat die van Red Bull heel oud is. Ja, die is heel oud.
Nog wel, hè? Er komt er nieuw aan. Ja.
Maar die van Alpine is echt... daar gaat ook niet een echte schaal auto in. Die auto is denk ik zo groot. Miniatuur gaan ze natuurlijk alles 3D maken. En de techniek daarachter is echt niet normaal. Die van
wat,
heel
wat je zegt klopt wel. Dus vanuit Dallara krijg je in principe gewoon een soort van rapport. Mm-hmm. Waar elk team mee mag werken. En dat is een soort van standaard rapport waar iedereen gebruik van kan maken. Maar zelfs wij werken ook met Flowvis bijvoorbeeld in de wintertesten. En dan ga je op rechtstuk geen 100 km per uur rijden. Je gaat 150 rijden, 200. En dan kan je daaruit weer allemaal metingen doen. Dus ze zijn wel mee bezig, maar dat gaat niet zo ver als in de Formule 1.
Gerrit, als een van de mensen aan tafel stiekem jouw windtunnel in wil bij de TU. Kan dat? Kunnen we dat regelen?
Ja, alleen stiekem.
Alleen stiekem.
Alleen stiekem.
Is goed. Ja. Gaan we doen. We gaan er nog één keer tussenuit. En zometeen kijken we vooruit naar Las Vegas, waar Nina ook gaat rijden. En dit weekend is de iconische Macau Grand Prix. En daar heeft Richard hele goede herinneringen aan. Graag tot zo. Welkom terug allemaal in het racecafé. Ja, volgende week race de Formule 1 in Las Vegas. We kunnen wel stellen dat McLaren niet favoriet is. Dat in ieder geval dat circuit niet het favoriet van McLaren is. Vorig jaar P6, P7. Het jaar daarvoor crashte Norris en Piastri deed het ook helemaal niet goed. Wie het wel heel goed doen, dat zijn de Mercedes'en. Kunnen we, denken jullie, dit jaar weer veel verwachten van Russell en Antonelli?
Nou, ik denk wel dat die er gewoon goed in zitten nu. He, ook Brazilië waren ze ook gewoon heel sterk. Kimi had echt een supergoed weekend natuurlijk.
Ja, wist Max Verstappen achter zich te houden.
Juist, ja, nee, echt heel goed gedaan. En blijkbaar is het een baan dat hun goed ligt, de auto goed ligt. Dus ja, wie weet brengt dat wat spannende eerste bochten met zich mee. Als Max en Lando en Piastri daar natuurlijk achter staan.
Je mag het niet hopen, maar stiekem toch wel, hè? Ja,
tuurlijk, je hoopt gewoon dat het spannend blijft.
En ik verwacht dat die McLaren... Volgens mij wordt het weer heel koud.
Ja, klopt.
En ik denk dat de McLaren gewoon moeite hebben om die banden dan echt op temperatuur te krijgen. Wat natuurlijk, als het warm is, heeft dat een heel mooi effect. Hou je ze langer in leven. Maar als het zo koud is, is het dan
dus
echt...
Dus 7 en 12 graden, dus dat is echt relatief koud. Nina, heb jij je winterjas ingepakt?
Nee, ik heb helemaal niks ingepakt eigenlijk. Ik kom net terug uit Italië. Ik moet morgen weer weg, inderdaad. Ja, het wordt superkoud. Wij als F1 Academy hebben natuurlijk... we hebben niet van die foefjes zoals Formule 1... dat wij de banden op het rechtstuk eventueel warm kunnen houden.
Nee, even voor duidelijkheid, F1 Academy die gaat dus rijden
ja,
in Las Vegas.
Wij hebben onze finale race in Las Vegas. Een hele vette plek natuurlijk om heen te gaan. Het circuit, however, is voor ons iets minder. Want op rechtstuk zitten wij al te spelen met hoe wij de limiter gewoon gaan vermijden. Wij hebben een limiter bij 240 km/u en die gaan wij zeker halen op dat rechte stuk. Al helemaal natuurlijk, hè, als je aan het vechten bent met 4 auto's. Dus wij hebben al foefjes inderdaad dat de ene laatste lamp niet aangaat en de laatste lamp dan moet je gaan liften en dezelfde toeren op het stuur gelijk houden. En wat wij waarschijnlijk dan inderdaad ook echt heel erg gaan hebben, het is natuurlijk super koud. Wij rijden ook laat op de avond, dus dan koelt het ook gewoon gigantisch af.
Geen bandenwarmers?
Geen bandenwarmers hebben wij. We hebben gelukkig wel 3 rondes voordat we de race gaan starten. En de quali kunnen we natuurlijk gewoon 1 set de insteken in plaats van 2. En dan inderdaad hebben we gewoon wat meer warme rondjes nodig om die banden goed te krijgen. Want wat nogal snel gebeurt bij junior categories is dat de binnenkant van de band dan warm is, maar de buitenkant niet, of andersom. Dus het opwarmen duurt heel erg lang. Ja. En als je dan te snel je banden eigenlijk gaat gebruiken zonder dat ze warm zijn, gaan ze heel snel slijten en dan krijg je dus graining. Dus dat gaat bij ons natuurlijk een dingetje zijn. Maar ik kijk er gigantisch naar uit. Ik denk dat het een hele spannende finale gaat worden tussen natuurlijk Maya Veug en Dorian. Dus ik denk dat Maya er goed in staat.
Ja, dus, je staat zelf 6e. Dus...
Ja, ik heb natuurlijk heel veel pech gehad dit jaar. Natuurlijk, eerste race aan de leiding. Gaat de versnellingsbak kapot. En daarna afgereden door mijn teamgenoot. Gigantische crash gehad in Jeddah. Maar vanaf Jeddah af aan eigenlijk wel gewoon, ondanks soms nog wel pech natuurlijk, wel echt gigantische goede stappen gemaakt.
Ja, Zandvoort was een hoogtepunt.
Zandvoort gewonnen. Ja, de dag ervoor nog afgekeurd zijn. En dan 12 uur later, toen ik weer goedgekeurd werd, winnen. Dat was natuurlijk ook super emotioneel. Maar ja, Singapore hadden we gewoon ook wat dingetjes in het team. Je zag gewoon dat Dorian die kreeg een extra ronde en allemaal hoe het gepland was. En ik en Tina konden weer even achteraan beginnen daardoor. Dus ja, hopen dat, dat we dit keer wat beter voor elkaar. We hebben er hard aan gewerkt, afgelopen 2 dagen ook met de strategie. Dus ik denk dat het een goeie gaat worden.
Spannend. Ja. Wat ik zelf heel gek vind, je hebt natuurlijk als coureur krijg je een gridwalk. Ga je het hele circuit over. Maar in jouw geval, bij de F1 Academy, is dat zo raar geregeld in Las Vegas.
Nou, het is niet alleen de F1 Academy, het is ook voor de Formule 1. Dus de strip gaat alleen dicht tussen 2 en 4. Dan gaat het hele circuit, dan gaan ze de curbs neerzetten. Gaan ze hem helemaal race-spec maken, dat circuit. En daarna gaat hij open voor al het verkeer. Dus ook de Formule 1 coureur vond ik de meeste denken gewoon de ballen. Natuurlijk.
Ik denk dat Max zich nog een keer onderuit,
ja, ik denk dat heel veel. Ik denk dat misschien nog dat we nog een paar rookies zien natuurlijk, hè, eerste keer voor hun.
Dus als je die gridwalk wil doen, moet dat tussen 2 en 4 s'nachts.
Ja, het ding lokale is, tijd. Heeft gigantisch veel data natuurlijk. Die hebben hier al gereden, dus op zich die rookies hebben al genoeg eigenlijk aan die data en aan de sim. Voor ons is het compleet nieuw. Er is geen enkele junior series hier geweest, dus wij moeten echt die gridwalk gaan doen.
Wekkertje s'nachts en gaan.
Nou, ik denk dat ik gewoon wakker blijf. Het is, anders ga je slapen, word je wakker, ga je even lopen en dan ga je weer slapen. Ja, en op de zicht de volgende dag hoeven er pas om 1 uur te zijn. Dus,
een beetje uitgaan.
Het
is genoeg te doen, toch, daar in Las Vegas?
Ja, zo is het.
Ja. Weet je alles
ik zou niet weten.
Wat is volgend jaar je plan, Nina?
Ja, ik zit er volgend jaar heel goed bij. Volgend jaar ga ik nog een jaar F1 Academy doen. Dus gisteren aangekondigd dat vanaf onze generaties wij een derde jaar eventueel mogen doen. Ga ik zeker niet doen.
Niet?
Nee, want ik wil volgend jaar kampioen worden. Ik zit er goed bij voor volgend jaar.
Kijk, lekker Nina. Geef er even een applausje.
Yes,
that's the spirit.
Ja, ik zit er goed bij en ik hoop dat ik inderdaad eind van dit jaar, volgend jaar, dan inderdaad wat meer mag vertellen over alle grote plannen die ik heb voor volgend jaar.
Nou, hou ons lekker in spanning. You go, girl.
Go, girl. Ja, goed.
Maar we willen eerst nog even winnen in Vegas, hè?
Ja, mijn motor is opgeblazen in Bahrein. In de crash in Jeddah had ik natuurlijk de hele oude Toto losgereden. En toen kreeg ik een nieuwe motor. Nou, die was niet heel best. Ik kwam in de slipstream echt niet bij mensen in de buurt. En nu heb ik een nieuwe motor gekregen, want in Bahrein is die ontploft. Hè? Hij hoorde het. Lang rechtstuk komt eraan. We moeten nu knappen. Dus hopelijk is de nieuwe motor ook nog een paar kilometer per uur erbij. En dan kunnen we voor de overwinning meedoen.
Ah, ja, we gaan voor je duimen aankomend weekend in Las Vegas. Volgend weekend dus.
Ja, goed hè. Ja, doe maar hoor.
Ja, kom op. Ja, dit weekend zenden we op Ziggo Sport het indrukwekkende Grand Prix van Macau uit. Sinds 1954 wordt er in de straat van Hongkong geraced. En daar hebben we een paar legendarische coureurs gewonnen. Ik noem een Senna, ik noem een Schumacher en ik noem een Richard Verschoor!
Wow! Dat is al even geleden.
Ja.
Man, de tijd vliegt.
2019.
Ja. Net voor corona.
Precies. En je hebt iets
bij me. Ik heb wat bij me, ja. Ik moet wel heel eerlijk bekennen. Ik heb net gespot dat er wel schimmel aan de binnenkant zit van de champagne. Ja,
dat is een goed teken. Dat betekent dat de champagne overheen is gegaan.
Ja, hier aan de binnenkant zit allemaal champagne.
Oh, ik heb natuurlijk niet schoongemaakt.
Nee.
Nee.
Maar dat is wel echt puur. Hè? Ik weet niet hoe het er over een paar jaar uitziet. Maar voor nu laat ik het zo.
Lekker Chinese schimmel.
Maar dit is Jack, til hem eens op.
Ja, dit is wel een heftig dingetje.
Ja.
Nou, valt wel mee.
Dit is echt, vergeleken met wat je nu krijgt, is dit echt wel
een serieuze
beker. Ja.
Maar dit was een van de hoogtepunten van jouw carrière.
Absoluut. Ja, dit heeft mijn carrière een enorme boost gegeven. En niet alleen het gevoel dat ik toen had toen ik over de lijn kreeg. Hier haalde ik VIP's in. Acht rondjes te gaan, 70 keer restart. Ja, en hier ging ik er net voorbij en toen wist ik hem daarna nog achter me te houden. Ja, die was heel het weekend eigenlijk de snelste, moet ik heel eerlijk bekennen. Wij waren daarna de snelste, maar die was er echt goed ziek van, weet ik nog. Maar echt fantastisch weekend. En wat je op die baan voelt, dat is nog next level ten opzichte van Monaco. Dat is zo'n bizar circuit. Er zit één stukje waar je gewoon eigenlijk niet eens met z'n tweeën naast elkaar kan. Zo krap is het. Op rechtstuk tik je bijna 300 km per uur aan. Ja, het is gewoon echt een heel uniek circuit. En ik weet nog heel goed dat ik daar over de lijn kwam en het was zoveel emotie. Tom Coronel die was nog in de club later op zijn knieën gegaan voor me. Dus hij is de enige keer dat ik dat heb gedaan naast dat ik mevrouw ten huwelijk vroeg. Dus dat is ook wel, wel grappig.
Mooie momenten. Ja. En je hebt ook niet de minste verslagen, want wie stond er nog meer op de grid? Wat door Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Logan Sargeant.
Schwartzman, ja. Ja, het was een mooi veld. Dus hij was echt super.
Die Vips was er niet blij mee.
Nee, dat is een goede foto. Ja, dat bedoelde ik een beetje. Sergeant staat er inderdaad naast. Dus dat was een mooie herinnering.
Nicky, je hebt ook wel eens op Macau gereden.
Ja, helaas niet in de Formule 3-auto's. En ja, wat Richard al zegt, dat circuit is zo bizar intens. De meeste stratencircuits zijn aardig langzaam. We hebben nu natuurlijk Jeddah erbij gekregen, is wel snel. Maar niets is te vergelijken met Macau. Dat is echt bizar. Je moet iedere ronde op een centimeter van die muur
Volvo
zitten.
De Volvo.
Volvo, ja. Volgens mij rijk
ik hier. Ben jij, hè? Klein.
Zijn dit nou echt de enige beelden die jullie konden vinden?
Ja. Ja, maar dit is wel Macau.
Dit is Macau, inderdaad. En je hoeft maar iets, een halve meter buiten de ideale lijn. En er is nul grip. Ja. En je zit in de muur. Ja. Gelukkig was dit kwalificatie. dus ja, zeker niet zo succesvol als Richard. En dat is wel echt heel bijzonder, hoor, wat hij daar heeft laten zien. Want alleen maar hele grote namen winnen dat evenement. En dat kan echt je carrière maken. Dus wie weet. Wel dan.
Nina, het had niet veel geschild of jij had er dit weekend gereden.
Ja, klopt. Toen ik mijn wedstrijd in Bahrein had, toen zag de FIA mij weer. En die zei dat ze een entry voor mij hadden overgehouden. Ik weet niet hoe volgens mij ging het er 6 jaar geleden heel anders aan toe. Ik vond het wel een beetje apart dat de FIA inderdaad de entries weggaf. Dus de mensen uitkiest. Maar ik heb inderdaad afgeslagen, want anders zou ik dat nu van de ene kant van de wereld volgende week in Las Vegas aan de andere kant van de wereld. En de focus van vooral vanuit Alpine ligt natuurlijk op F1 Academy. Maar ja, ik zie deze kans echt nog wel vaker voorbij komen. En ik zou hem het liefst dan ook wel in de snellere auto's zoals de Regional willen rijden.
Nou, als je die kans krijgt, echt doen.
Ja, inderdaad. Hoor van mijn oud teamgenoot, inderdaad, Thomas Bermer, die rijdt daar nu. En die zei echt van, nou, ik wou eigenlijk nooit meer op een ander circuit rijden.
Ja,
dat het echt heel vet is.
Super vet.
Ja.
Rick, grote naam hebben daar gewonnen,
zei ik. Ik heb ook op Macau gereden.
Wat zeg je me nou?
Maar dan met een scootertje.
Oh.
Maar achterop met Tom Coronel, dat is pas gevaarlijk.
Ja.
Nee, maar wat je net al zei, de grote namen. Trouwens, de sfeer, hè, dat krijg je misschien minder mee, omdat jullie natuurlijk echt moeten racen daar. Maar ik vind het zo apart daar altijd, einde van het seizoen. Je gaat er met een pontje naartoe en dat soort dingen. Het is echt geweldig. Ja, maar de lijst met winnaars, als je praat over de sportieve dingen daar, dat zegt ook wel genoeg Allemaal topcoureurs, inclusief Richard natuurlijk. Allemaal Formule 1-coureurs later, inclusief Richard binnenkort.
Oh.
En ja, dat...
Pas op.
Nee, het is gewoon echt een heel bijzonder weekend. En het is een raar weekend, want circuit is natuurlijk raar. Maar er zijn wel altijd grote namen die winnen. En ook wel een hoop incidenten. Een van de beroemdste is in 1990, waar ook een aantal grote coureurs een hoofdrol spelen. Daar komt Mika Hakkinen aan. En Michael Schumacher. Schumacher is de leider van de wedstrijd. Geeft Hakkinen een breektest op dat lange rechte stuk. Waardoor Hakkinen crasht en Schumacher uiteindelijk de wedstrijd wint. En Hakkinen is des duivels. Ja. Werd toen al door Marlboro gesponsord. Maar toen nog gewoon Formule 3 coureur. Hè? Formule 3 auto's toen. Hetzelfde geldt voor Schumacher. En hij was zo boos. We hebben hem later ooit in Monza nog zo boos en verdrietig gezien. In de Formule 1. En Schumacher won toen die race. Maar daar zagen we al een beetje dat Schumacher gewoon... Ja, alles doet om maar de race te winnen. En hier was dat ook het geval.
En ook de tweewielers rijden er?
Ja, zo, motoren. Inderdaad. Dat zijn dezelfde motorrijders over het algemeen die ook de Isle of Man rijden.
Ja, ik vind het zo gestoord.
Als je dit ziet, eigenlijk is het te eng om te zien. Als je ziet hoe hard het gaat en nou, je kijkt maar waar ze allemaal langs
om
en doorheen
de
rijden.
Muren, man.
Dat is bizar. En de meest heftige ongelukken gebeuren ook bij deze race. Maar ook in het bijprogramma rijden ook de locals die rijden dan ook. Ja, daar gebeuren echt vervelende ongelukken.
En deze bocht is altijd de gele vlag. Hier mag je dus nooit inhalen. En ja, dit is gewoon altijd daar. Dus dat is ook wel mooi.
Ongelooflijk.
Welke hairpin is dus maar 7 meter breed, smal.
Ja.
Rick, durf je een kleine voorspelling te doen voor de kanshebbers dit jaar, voor de Grand Prix?
Nee, dat vind ik moeilijk. Want er kan daar zoveel van alles gebeuren. Dus we moeten maar even gaan kijken gewoon wat er zondag gebeurt. Er rijden wel weer een hoop goede coureurs mee. Freddy Slater misschien. Dat is van de familie, twee broertjes Slater. Die het momenteel aan het maken zijn in Engeland. Eén van hun kan misschien wel de race...
Er wordt hier aan tafel geknikt, dus jullie zijn
het
mee.
Ja, die lijkt eigenlijk het hele weekend al het snelste. In de kwalificatie had hij geloof ik wat pech. Dat hij een paar keer verkeer, maar ik ga ervan uit dat hij gaat winnen.
Ja.
Jij gaat ook het commentaar doen dit weekend, hè?
Ja, zondagochtend.
En daar heb je trouwens helemaal geen trackwalk. Dus ik weet nog vorig jaar, of in 2019, en ik was in 23, ben ik er ook geweest. Dan gingen we gewoon op de woensdag of donderdag gingen we heel de dag met de taxi gewoon rondrijden. En dan had je de leukste taxirijders, want die vonden het helemaal geweldig. Een beetje scheuren, maar ja, je kan daar natuurlijk niet gaan rijden, want die rijden gewoon auto's.
Nou, dat is allemaal weer vet. Ja. Mannen en vrouwen, we zijn aangekomen bij de bierviltjes, want de uitzending zit er bijna op. Even kijken. Hier staat geen naam bij, maar de vraag is... Is de Ferrari-overstap van Hamilton eenzelfde soort carrièrefout als toen Schumacher in 2010 bij Mercedes ging rijden? Wat denken jullie daarvan?
Ja, fout. Je weet het van tevoren niet. Er is hem waarschijnlijk heel veel beloofd. Dus ik denk dat hij ervan uit is gegaan toen hij die stap maakte. Dit gaat hem worden.
Ja, maar achteraf is het
ja, van achteren
wel...
krijg je een koersenkont. Dat is lekker makkelijk.
En die gaat op het tegeltje.
Ja. Hey, maar dat vind ik altijd makkelijk achteraf.
Alonso natuurlijk ook heel vaak gehad.
Ja, weet je, je gaat voor iets goeds en uiteindelijk blijkt het net niet gelukt te zijn. En ik denk dat Lewis Hamilton wel zijn nagels er inmiddels al af heeft. Ja.
Maar ik denk, op een gegeven moment is de realiteit toch ook dat die jongens... Alonso, Schumacher toen de tijd, nu Alonso, die worden gewoon wat ouder ook. En op een gegeven moment gaan ze dan een keer een slechte keuze maken als ze te langzaam zijn. Ik denk toch ook wel dat het een leeftijddingetje is.
Wacht even. De leeftijd een dingetje? Je bedoelt in dat ze dus op een gegeven moment zo'n lange loopbaan hebben dat er...
Ja,
dat...
Ja, het gaat een keer tegenvallen. Ze worden gewoon langzamer. Ik denk absoluut dat dat de realiteit is. Maar wellicht moeten we daaraan gaan denken, ja.
Mark. Mark zonder achternaam. Hand omhoog, waar ben je?
Oh.
Oh. Kijk, daar is die. Mark, hou je hand even omhoog. Dan komt de microfoon naar je toe. Je hebt een vraag voor Nina.
Ja.
Nou, ik zou
nou ja, stellen. Hoe bevalt het om een nomade te zijn in deze wereld?
Om een wat? Om een nomade te zijn.
Heb voor
een wereldreiziger. Jij reist heel de wereld rond. Ja. Hoe bevalt dat?
Ja, heel vet. Je ziet echt de mooie dingen. Want voor verre plekken zoals Las Vegas gaan we eerder heen. Dan gaan we echt de coole dingen ook... Maar die lange vluchten ben ik op zich ook wel weer een beetje klaar mee.
Maar, kijk, heel veel van die coureurs hebben natuurlijk een privéjet. Nou, volgens mij heb jij er geen. Maar hoe reis jij dan de wereld rond? Heb je dan een goede stoel? Of...
Ik heb meestal wel een goede stoel, ja. Dat wel.
Business class.
Ja, ja dat wel.
Nee,
ja,
maar... niet.
Ho,
jij niet?
Nee, ik mag nooit business.
Met je lange benen?
Nee, ja, vind ik ook. Jeetje, man.
Dit moet
zielig,
je beter
hè?
Gaan onderhandelen, Richard.
Ja, nee, ja, nee, voor de lange vluchten s'nachts, dan, ja, weet je, soms komen we ook zo kort voor een race aan. Als je van de ene naar de andere race vliegt en je gaat dan s'nachts. Ja, mijn sponsoren vinden het belangrijk dat ik goed uitgerust ben. Dus dat ik dan inderdaad business vlieg en gewoon kan slapen.
Lekker hoor.
Bij jou niet, jouw sponsoren, die denken...
Nee, maar ik vind de economie ook helemaal prima. Er is niks mis mee.
Nicky, hoe vlieg jij?
Dat ligt eraan voor welke fabrikant ik rij. En als ik met George Curtis rijd, dan gaan we met zijn vliegtuig. Dat is het allerbeste wat er is. Maar ik zit ook geregeld nog in economy, hoor. Dus dat het is niet overal zo.
Je bent
zo
gewoon gebleven.
Dat, ja, zo is het.
Even kijken. We hebben een vraag van Julian. Julian, waar ben je? Arm omhoog. Kijk, daar zo. Hou hem even omhoog, dan kan de microfoon je vinden. Stel je vraag maar, Julian.
Ja, ik was benieuwd of jullie ook denken dat Audi binnen 3 jaar al een overwinning kan boeken.
Kan Audi binnen 3 jaar een overwinning boeken? Dat is de vraag van Julian.
Makkelijk is anders. Ze gaan natuurlijk ook een hele eigen power unit bouwen. Dat is natuurlijk echt wel sprong in diepe. Dus ja. Ik zou het heel erg knap vinden, maar ze zeggen zelf ook natuurlijk 2030...
Ja, meedoen om de overwinning van het constructeurskampioenschap. Dus
ja, vooraan
één race winnen is de vraag, hè?
Ja, het zou zomaar kunnen, maar ik denk dat het wel lastig wordt.
Nou, ik denk dat ze in ieder geval een goede stap gemaakt hebben door langzaam binnen te kruipen. Het team van Sauber, overnemen, langzaam kijken, dingen, vallen, opstaan.
Ja, maar nu lijkt het allemaal redelijk positief. Maar ik weet nog op het begin, toen ze net die stap hadden gezet, was er best wel wat in het nieuws dat het niet allemaal helemaal lastig goed ging.
Was. Ja, nee, heel lastig was. Misschien met een reverse grid dat ze een keer een race kunnen doen.
Hou op met die reverse grid van je.
Hij doet het gewoon weer, hè?
Wat heb je zo op tegen eigenlijk?
Nee, ik heb er niet op tegen.
Oh, okay, nee. Hij is fan van de reverse grid. Per Megens, waar ben je? Je hebt de laatste vraag van de avond. Doe die armen maar omhoog. Kijk, klein
stukje. Oh, dat zit er dichtbij. Ja.
Blauwe trui. Ja. Vertel.
Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Formule 1-auto's tussen 2025 en 2026?
De belangrijkste verschillen tussen de Formule 1-wagens van 2025 en
2026? Het zijn veel verschillen. Maar ik denk dat het belangrijkste verschil wat ons als kijkers op gaat vallen is dat die auto kleiner is.
Stukken kleiner.
Minder zwaar. De rijder kan straks actief voorvleugel, achtervleugel bedienen. Dat is ook denk ik wel apart, wat je gaat zien. We rijden op e-fuel helemaal. Dus dat is ook wel bijzonder.
E-fuel?
Ja, biochemische gemaakte benzine.
€50 per liter.
Hoeveel liter per liter?
Ja, ik 50 euro per liter. Ik
50
heb
euro per liter.
Zo,
bedragen,
volgens mij 250 zelfs.
Ja, fucking duur. Ja, en er zijn nog zoveel dingen anders. De auto is veiliger geworden.
Oh, Jack, moet je ophouden. Het is allemaal genoeg, want de vlag wordt gezwaaid.
Oké. Okay.
Ja, door een dame in een Red Bull shirt. Misschien brengt dit nog wel succes de komende race in Las Vegas. Dit weekend zijn alle sessies van de MotoGP en ook de Moto2 met Colin Feijer live op Ziggo Sport te zien. Volgende week, vrijdag, zijn we er natuurlijk weer met het racecafé om 10:30. Een heel fijn weekend voor nu. Dank jullie wel.